Goedemorgen. U bent natuurlijk allemaal al van harte welkom geheten, maar op het laatste moment, vanmorgen werd er gebeld naar mijn huis om 9:00, van een zuster uit Huizen. En die zei tegen Jachin, want wij waren al hier, zei ze, wie spreekt er? Ik kom, ik heb bandjes gekregen, ik wil een keer de dienst meemaken. En ze mocht gelukkig 120 rijden deze periode. En daar zitten ze in ons midden, achter in de zaal. Ik zou zeggen, laten we ze welkom heten met een klein applausje. Ze vond de boodschap van reken maar gewoon te gek, zei ze. Wij hebben de band geluisterd. Bent u broeder van Oever? We wilden komen kijken. En ik heb gezegd, en dat zei ik om een bepaalde reden, een gezegende dienst en ik hoop dat u het woord verstaat. Want vanmorgen gaat het, ja, het gaat vanmorgen toch over rekenen. Inderdaad. Dus wat dat betreft zit u helemaal veilig in dezelfde spoor. En dan gaan we duidelijke lijnen trekken. Want het is vandaag is het Pinksterfeest. Dat wil zeggen, kerken hebben waarschijnlijk inzamelingen voor zending. Want Pinkster wil zeggen, iedereen, de wereld, moet die boodschap horen. In volle evangeliekringen, in Pinkstergemeenten, enzovoort. Daar zal men zeker uitzien naar de Heilige Geest, en men zal vurig bidden en verlangen of dat de Heer een nieuwe uitstorting geeft. Andere mensen zullen verlangen naar gedoopt worden met de Heilige Geest. En toen ik over dit onderwerp bezig was voor vanmorgen, toen dacht ik, dat hebben ze ons allemaal zelf ook geleerd. In hele diepe ernst en overgave aan de Heer hebben we destijds, jaren geleden, hebben we een gebed gehouden van 10 dagen van hemelvaardag tot aan de Pinkstermorgen. In de verwachting dat de Heer manifest aanwezig zou zijn. We hadden daar zo'n verlangen naar. En we verlangden naar Heilige Geest. We verlangden naar een ander leven. We verlangden naar een doorbraak. Al die dingen die ik dus opnoem, die herkent u misschien uit uw eigen leven. En anders dan heeft u misschien zelf daarmee te maken gehad. En al vanmorgen wil ik met u spreken over Pinksteren. Als ik zeg Pinksteren, dan zeg ik, en dat begint dan gelijk, dat moet u even onthouden. Ik zeg niets zomaar. Ik zeg elk woord met een bedoeling, heb ik nodig. Straks misschien. Als ik zeg Pinksteren, dan zeg ik, feitelijk in het Grieks, zeg ik dan 50ste dag. Daarmee begint het. Begint met 50ste dag. En wat is er toen in Jeruzalem gebeurd? Als we daar nou eens mee begonnen, om van daaruit te gaan verstaan, wat heeft Pinksteren dan ons te zeggen? Dan moeten we het uit de schrift opbouwen. En daarom is het goed als u uw Bijbel bij de hand heeft en bij de hand houdt, dan wil ik u bepaalde zaken laten zien, zo de Heer het geeft. Ik begin met te lezen, maar we lezen wat veel vandaag. Want niet mijn woorden zullen het doen, maar Gods woord, uitsluitend Gods woord. Zal ik u laten zien wat Pinksteren is. We beginnen met lezen dat bekende Bijbelgedeelte in Handelingen 2. En dan gaan we nauwlettend luisteren. Handelingen 2, ik begin te lezen in het eerste vers, waar staat, en toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen, uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden ze, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten en Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontius en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Tot zover het woord van God, wat we bij de hand houden voor straks. We gaan met elkaar bidden. En het liefst, Heer, in het verlangen van een oprecht mens, Heer, van gelovige mensen. Het liefst zouden we dat weer manifest hebben, Heer. Zo zijn we. Heren, we hebben het moeilijk met Pinksteren, Heer. Heren, we willen graag feest vieren. Heren, we hebben bepaalde verwachtingen. Heren, het gaat om u, om uw geest. Heren, en wilt u ons nu helpen om te verstaan wat er daar gebeurd is? En wat de bedoeling daarvan was? Heren, we kunnen ons misschien aansluiten bij al die mannen die in stomme verbazing, Joden en Jodengenoten, zich afvroegen wat dat nou was. Heren, daar hebben we een heleboel antwoorden op gekregen in die 2000 jaar. Heren, dat was feitelijk aangesloten bij het zendingsbevel. U wilde de hele wereld evangeliseren. En dat moest de kerk dan doen, Heer. Of geloofszending moest dat doen. Heren, u weet, Heer, hoe mensen verwachten dat er opnieuw tongen als van vuur komen. En als die niet komen, dan alsjeblieft tongentaal, Heer. Heren, wat is er gebeurd te Jeruzalem? Heren, wilt u ons dat aan ons hart duidelijk maken vanmorgen? Wilt u ons helpen, Heer, om te verstaan dat geweldige heil, wat daar begon, Heer, wat daar zich voortzette, en wat u zal afmaken, en misschien wel spoedig zal afmaken. Heer, doe ons uw woord verstaan. Heer, geef ons dat geopende hart. Geef ons die luisterende oren, Heer. Geef ons verlichte ogen des harten, Heer. Heer, dat bidden we in die ene naam, in die machtige naam, in de naam boven alle naam, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Kijk, een heel essentieel iets is bij dit gebeuren in Handelingen 2, dat je door de vertaling ineens op een verkeerd been wordt gezet. De vertaling zegt, en toen de Pinksterdag aanbrak. En ik heb u net gezegd, als je Pinksterdag zegt, dan zeg je feitelijk maar één ding, je zegt 50ste dag. En die brak niet aan, daar in Jeruzalem, op dat moment, bijna 2000 jaar geleden. Maar zo staat het er in de Heilige Schrift, in de grondtekst, die 50ste dag werd vervuld. Werd vervuld. Of misschien nog juister, vervulde zich. En dat is zo'n ontzettend verschil. Daar hebben gelovigen in die 2000 jaar klakkeloos overheen gelezen. En iedere gelovige, ik zei het u net, ik heb het u geprobeerd aan te reiken, die hebben ieder jaar opnieuw dat Pinksterfeest gevierd en een nieuwe verwachting gehad van de Heilige Geest. Een mens loopt altijd te zoeken naar meer. Meer geest, meer kracht.
meer van u tekenen, opdat ik ook tekenen kan doen. Allemaal oprechte verlangens waar ik niets verkeerds van wil zeggen. Een kerk die zegt met Pinksterfeest laten we inzameling houden om zending te kunnen bedrijven. Ik wil er niks verkeerds van zeggen. Ik wil alleen maar zeggen, wat hier staat, lees je niet goed. In de NBG-vertaling. Daar staat in het Grieks, en u voelt wel, als ik er zo mee bezig ben, dan wil ik iets op u overbrengen, dat u het gaat verstaan. De 50ste dag werd vervuld. En daar zou u over moeten gaan nadenken. De 50ste dag vervuld? Wat bedoelt u nou? Nou, dan weet u, waarschijnlijk kent u dat eerste begin van Handelingen uit uw hoofd. Dan weet u toch dat in het begin van Handelingen staat dat de Heer Jezus tegen de discipelen, nadat hij was opgestaan, 40 dagen zijn opstanding bewijst en met hem praat en over alle zaken betreffende het Koninkrijk God spreekt. En dat de Heer Jezus zegt dat ze in Jeruzalem moeten blijven, want op hen zal dan de belofte des vaders komen die gij van mij gehoord hebt. En dan zeggen we gelijk, die belofte des vaders, dat is de Heilige Geest. Is dat nou zo? Zei Jezus dat nou? Hij zei dat de belofte des vaders op hen zou komen. En dan erachteraan zou u kunnen lezen, en toen de 50ste dag vervuld werd. 40 dagen na de opstanding heeft de Heer Jezus zijn discipelen onderricht gegeven, zodat ze verlangend tegen hem zeiden, Heere, gaat u nu het koninkrijk van Israël herstellen. En Jezus moet ze tot zijn spijt afhouden. En hij moet tegen ze zeggen dat het niet aan hen is om de tijden en gelegenheden te weten. Maar dat ze kracht zullen krijgen als Heilige Geest op hen komt. Dat ze getuigen zullen. En dan krijg je weer zo'n moeilijkheid in de vertaling. Dat ze getuigen zullen zijn te Jeruzalem, te Judea, te Samaria en tot de grenzen niet van de wereld, maar van het land. Want geen discipel van de Heer Jezus is buiten het land getuige geweest. Alle discipelen waren geroepen voor de besnijdenis en moesten aan Joden verkondigen dat ze zich moesten bekeren en dat het koninkrijk zou komen als de Messias hen teruggezonden zou worden.
Toen de 50ste dag vervuld werd, wat is de 50ste dag? Nou kijk, het is niet, ik bedoel niet kritisch te zijn dat mensen dat niet zien. Want wij weten zo weinig van wat Vader beloofd heeft. Vader heeft het ook eerlijk gezegd zo moeilijk gezegd. Vader heeft aan zijn volk, aan Israël, zo ontzettend veel beloofd. Maar hij deed dat niet in klare woorden, maar hij deed dat op een hele speciale manier. Hij deed dat door hen de wet te geven en voorschrift te geven en hen te zeggen dat er per jaar, per Joods jaar, dat er dan 3 feesten zouden zijn en die 3 feesten, dat was de mogelijkheid, de tijdstippen in die tijd voor Israël om tot God te naderen. En toen stelde de Heer schaduwbeelden in van iets wat in de toekomst zou gaan gebeuren. De Heere stelde 3 feesten in per jaar en hij verplichtte zijn volk om die te vieren en die tijden heilig te achten om hem te kunnen naderen. En dan trok dat volk op. En dat was met het paasfeest. En als ik u vraag wat is het paasfeest, dan geeft u gelijk als antwoord, geeft u natuurlijk, de Heere Jezus is opgestaan. Maar dat kon geen Jood weten. Een Jood wist niet hoe dat zat,
als hij naar de Tora, naar de wet luisterde. Hij kende alleen maar voorschriften in de cultus, bepaalde zaken, handelingen, offeranden. Hij heeft helemaal niet gezien dat Jezus het lam was wat geslacht zou worden, ook al heeft Johannes het duidelijk gezegd. Ze hadden bepaalde gedachten en de schaduwbeelden zijn zo moeilijk om die in te vullen. Heb u wel eens een schaduw gezien? Ja, van uzelf.
Ja, ik kijk dikwijls naar mijn schaduw, omdat het heilig woord zegt dat de Heere de schaduw is aan mijn rechterhand. Dan kijk ik wel eens naar mijn schaduw. Dat is iets geweldigs als je de Heere zo dichtbij weet. Ik weet hem nog dichterbij. Hij is niet eens de schaduw aan mijn rechterhand. Hij heeft woning gemaakt in mijn hart. En mijn lichaam mag een tempel zijn van Heilige Geest. Ongelooflijk, iedere keer ik mijn schaduw zie, dan denk ik, via die schaduw denk ik ernaar. Als ik naar mijn schaduw kijk, dan zie ik niet Cor van Oeven. Want mijn schaduw is veel mooier dan ik. Dan zie ik een lange man, slank, zie ik dan. Als ik in de spiegel kijk, zie ik een klein dik kereltje. Schaduw geeft alleen contouren aan. Schaduw geeft geen details aan. En in het heilige woord staat in Hebreeën en staat in Colossense dat de feesten van Israël, dat waren schaduwbeelden van het toekomende. Het waren alleen de contouren. Ze hebben het niet verstaan. Zelfs de Joden hebben het niet verstaan. En toen de 50ste dag vervuld werd. Toen ze hoorden dat in dialecten die zij kenden. Waar ze in geboren waren. Als Jood in het buitenland. En ze hoorden. En ze zeiden, wat is dit nou? Wat is dit nou? Ze wisten het niet. Ze kenden alleen maar schaduwbeelden. Ze kenden niet de details. Maar het woord zegt. Toen de 50ste dag vervuld werd. Wat is Pasen? Opstanding van de Heer Jezus? Zo zou een Jood het nooit zeggen. Hij kende het paasfeest heel anders, als schaduwbeeld. En weet u wat dan de kern was van dat paasfeest? Dat was zo geweldig. Het hoogtepunt was als de dag na de Pesach. Als dan de priester een garpe nam, een eersteling van de oogst nam, saamgebonden en naar het altaar schreed en de garpe ophief en boog naar het altaar en bewoog voor Gods aangezicht als een beeld van ongelooflijke overgave. Dat wist de Jood, dat had hij gezien. Dat was ieder jaar was dat. Dat stond in de Torah. Dat hoorde bij het paasfeest, dat was het hoogtepunt. Dan waren er bepaalde offers, en bij die offers was dan die garve, die bewogen moest worden. En wij die 2000 jaar later leven, wij die van achteraf terug mogen kijken, wij kunnen verstaan wat die garve was. Dat was een persoon. Dat was de Zoon. De Zoon is de vervulling van de wet. Alle voorschriften, alle gebaren, alle cultus, alle offers hebben hun vervulling gevonden in Jezus. Jezus kwam en hij was de voleinding van de Torah. En elk offer wees naar hem. En als de garve werd bewogen voor het aangezicht, dan was het de opstanding van de Zoon van God. Als een geweldige zaak, niet voor God, als een geweldige zaak voor het volk. Dat staat er. Als u, daar zou u pennetje bij moeten nemen, als u dat gaat controleren of het waar is wat ik zeg. In Leviticus 23 gaat u dan lezen, en u begint dan in het 9e vers, en dan leest u het schaduwbeeld van het paasfeest. Zullen we het met elkaar lezen? Zeg ik gelijk waar u moet strepen. Leviticus 23. Want er werd iets geweldigs vervuld de 50ste dag. En waar vandaan moet ik dan tellen? Leviticus 23.
Dan lees ik in het 9e vers dat de Heere sprak tot Mozes. En alles wat ik zeg wil ik vanmorgen vanuit de Heilige Schrift zeggen. Ik wil niet zeggen van wij denken of in Ebenezer gelooft men. Ik wil alleen de Heilige Schrift. Pinksterdag betekent 50ste dag. De Joden zijn een volk die moeten tellen van God. Reken maar is zomaar niet verzonnen. Voor de gemeente kan je op geen wijze rekenen zoals Israël kon rekenen. Dat was ook het geweldige van de preek van 8 november, dat ik u via Israël heb aangetoond de spoedige komst van de Heere. En in Jeruzalem werd een dag vervuld, de 50ste dag, na het bewegen van de garbe door de priester. Moet eens kijken hoe dat ging. In het 9e vers, en de Heere sprak tot Mozes, het schaduwbeeld van het eerste feest. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult ge de eerstelingsgarbe van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij, niet voor de Heer is dat, maar was voor het volk, opdat gij welgevallig zijt. Die garven, dat is een schaduwbeeld van een persoon. Dat is het schaduwbeeld van de Zoon. Van de Zoon die geslacht werd, omdat hij het Lam van God was. En die opstond uit de doden als eersteling. En de dag na de Pesach vierde een Jood al duizenden jaren misschien dat geweldige feest, dat geweldige gebeuren. Maar ze begrepen niet dat het vervuld werd in Jezus. Er waren voorschriften voor een schaduwbeeld. Dat is iets wat in de toekomst wordt geopenbaard. En hij zal de garbe voor het aangezicht bewegen, opdat gij welgevallig zijt door het offer van Jezus, door de opstanding van Jezus, was het volk welgevallig. En ik denk dan aan een van zijn laatste woorden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bad Jezus toch, aan het kruis van Golgotha. En hij stierf, en hij stond op de derde dag. En toen werd de eerstelingsgarbe en werd vervuld. En dan 50 dagen daarna, reken maar hoor. Reken maar. Vanaf dat moment van opstanding tot heil van dat volk. Want we zijn bezig met de voorschriften van Israël. De heidenen die stonden buiten, die hadden hier geen deel aan. Die hadden daar niets mee te maken. Die waren in duisternis. Maar God ging zich openbaren in zijn grootheid, in zijn glorie. En de eerste feest wat daar vervuld moest worden, was de opstanding van de gekruisigde, van de vervloekte, van de Zoon. En hij was de garve die bewoog voor Vader in een overgave, een restloze overgave. Vader, zie hem door mij aan. Vader, vergeef het hun wat ze doen. Ze weten het helemaal niet. Vader, heb hen lief. En vervul de feesten die bedoeld zijn als tijden om u te naderen. En nu, Vader, in dat bewegen van die garven, zie ik de gordijnen die bewogen hebben. En die scheurde van boven naar beneden in tweeën en de weg naar God was vrij door de opstanding van de Zoon. En hij werd gerechtvaardigd en het was het welgevallen niet voor God, maar het was het welgevallen voor hen, voor het volk. En de Pasen moesten ze dan vieren met bepaalde zaken in 12e vers, of nee, 11e, daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dat schaduwbeeld van de Christus. Gij zult op de dag waarop gij de garven beweegt en gaaf eenjarig schaap. Waarom zetten ze dat nou? Eenjarig schaap, er staat eenjarig lam. Eenjarig lam. Dat is een heel schaap. Als je van schapen wat weet, dan lijkt dat al een echt schaap, maar het is nog een eenjarig lam.
Want het wijst naar Jezus, het Lam van God. Dat de zonde niet van de Joden. Dus dat de zonde niet van de gelovigen. Maar die de zonde der wereld wegneemt. Onvoorstelbaar. En het wordt uitgedrukt bij het bewegen van die garven. Ge zult op de dag waarop gij de garven beweegt, een gaaf, eenjarig schaap de Heere ten brandoffer bereiden. Weet u wat een brandoffer is, als u daar een streepje onder zet? U zou bijna zeggen, holocaust. Holocaust. Totaal verbranding is dat. Het is ook een beeld van wat Jezus doet. Hij gaf zich volledig, hij gaf zich volkomen. Hij legde de heerlijkheid Gods af en hij werd mens. En hij heeft zich in totaliteit overgegeven. Als de vervulling van de garven die bewogen werd voor Gods aangezicht. En er werd een eenjarig lam. En werd verbrand in zijn totaliteit. Opdat het God zou zijn. Een welriekende geur, een vuuroffer, lieflijk voor zijn aangezicht. En zo is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom geeft Vader hem ook de naam boven alle naam. Een enorm beeld is dat, een schaduwbeeld van Pasen. Dat is heel iets anders dan eieren en nieuwe kleren en strikjes op je mouwen en zo. Dat is afschuwelijk. We hebben de zaken van Israël helemaal niet verstaan. We hebben het zomaar naar ons toe getrokken. Gebeurde daar iets? Het was pas gebeurd. En 50 dagen daarna werd die dag vervuld. Die wij Pinksterdag noemen. Die de Bijbel zegt, de 50ste dag. Vanaf het bewegen van de garven, de dag na Pesach, dan zal je tellen 7 sabbatten en de dag daarna. God leert Israël rekenen, omdat hij betrouwbaar is, omdat je op God kan rekenen. En ze hadden dat al jaren gedaan en ze hebben het niet verstaan toen die 50ste dag vervuld werd. Een gaaf eenjarig schaap, eenjarig lam, de Heere ten brandoffer bereiden. Met als bijbehorend spijsoffer 2/10 fijn meel. 2/10 fijn meel als offer, dat wijst naar Christus, maar niet naar zijn kruis. Maar fijn meel wijst als bloedloos offer, dat is een bloedloos offer, wijst dat naar een reine, heilige, volmaakte wandel. O, Vader is de Zoon aan het eren, als die tegen Mozes zegt dat hij tot de Israëlieten moet spreken, en hij geeft een schaduwbeeld van de toekomende dingen, en het werd vervuld op die enorme dag dat Jezus op de 14e Nisan werd afgeslacht als het Lam van God, en de derde dag opstond. En toen werd de garve werd een persoon, welgevallig voor het volk, tot eer van God die hem gegeven had. En er wordt herinnerd aan zijn totale overgave, brandoffer, holocaust, totaalverbranding betekent het letterlijk, middels bijbehorend spijsoffer, een verwijzing naar zijn volmaakte, heilige, onberispelijke wandel, tot een lieflijker, met olie aangemaakt ten vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. En als bijbehorend plengoffer een vierde hin wijn. Een plengoffer met een vierde hin wijn, dat wil zeggen vreugde. Vreugde om de opstanding. Vreugde om hem die zonder zonde was. En die voor ons tot zonde werd gemaakt. Maar hier komt dat niet te sprake. Hier wordt niet gesproken over een zondoffer. Hier wordt alleen gesproken in het schaduwbeeld. Over de Zoon die zich volledig gaf. En die de garve Gods is. Als eersteling voor het welgevallen van het volk. En tot een lieflijke reuk voor Vader. En tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten. totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslacht in al uw woonplaatsen, tot zover het schaduwbeeld van de Pasen. En nou de 50ste dag, nou gaan we tellen, omdat we met besnijdenis evangelie bezig zijn. Dan zult gij tellen, van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, en tot een lieflijke reuk voor vader. En tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslacht in al uw woonplaatsen, tot zover het schaduwbeeld van de Pasen. En nou de 50ste dag, nou gaan we tellen, omdat we met besnijdenis evangelie bezig zijn. Dan zult gij tellen, van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen, 50 dagen. 50 dagen, wat ik u bij rekenmaar heb verkondigd, in jaren. God heeft vaste getallen. Israël kon rekenen erop. De 50ste jaar, dat was een ontzettende bevrijding. Iedere slaaf werd weer vrij. Al het bezit kwam weer terug in de geslachten. Het was een jubeljaar. En afgeschaduwd in een kleine vorm gaat het naar een 50ste dag na het bewegen van de garven. De 50ste dag die vervuld werd daar in Jeruzalem, waar die mannen van zeiden, wat is dat? Waar kerken van zeggen, feitelijk, wij weten het wel, maar ze zouden moeten zeggen, wat is het, wat heeft het betekend? Wat Pinkstergemeenten feitelijk zouden moeten zeggen, wat is dat toch, die Pinksterdag? We zijn met elkaar en we proberen de Heer groot te maken en er begint iemand in tongen en iemand gaat proeven, is het dat? Is het dat? Is het voor ons zo bedoeld? Of is er in Jeruzalem iets anders gebeurd? Een vervulling voor het volk Israël, uitsluitend voor het volk Israël. Een 50ste dag vervuld, omdat ze de garven in hun midden hadden gehad. De discipelen wisten dit. Dat kon niet anders. Vader had wat beloofd. Ze mochten Jeruzalem niet verlaten. Niet om de Heilige Geest te krijgen, maar omdat de Heilige Geest op die 50ste dag zou doen wat God beloofd heeft. God ging nauwgezet op de seconde, op de dag, op het uur, op de minuut. Ging God, toen die 50ste dag vervuld werd, ging die een schaduwbeeld tot realiteit maken. Iets geweldigs. Op die dag waren de Joden nog bezig met schaduwbeelden. En ze hadden van huis uit, hadden ze een eersteling van nu van de tarweoogst genomen. En ze hadden het fijn gemalen, want ze trokken op om God te naderen en ze moesten naar de Tora meebrengen 2 gebakken broden, gezuurd. Als de garve wijst op een mens, op Jezus, dan wijst het zuur in de broden die ze mee moesten brengen vanuit hun huizen, wijst op mensen. En ze brachten allemaal, de eerstelingen, een nieuw spijsoffer, staat er, van de nieuwe oogst, van de tarweoogst. En ze hadden het fijn gemalen, en ze hadden het gezuurd, en ze brachten het mee. En de priester kende al de schaduwbeelden van de offeranden. En die wist dat hier moet nog toegevoegd worden. En dan gaat de Bijbel, God gaat al die offeranden opnoemen, die we nu met elkaar gaan lezen. Want dat gebeurde toen in Jeruzalem. Daar waren ze mee bezig. Toen ineens dat geluid kwam van een geweldig gedreven wind. Toen tongen als van vuur zich verdeelden op de discipelen.
Toen ze ineens in dialecten konden spreken in het Elamitisch en in het Mesopotaams. Toen ze God konden grootmaken omdat de 50ste dag vervuld was, want ze hadden 40 dagen onderricht gekregen aangaande het Koninkrijk Gods. En toen was hij naar de hemel gevaren en had gezegd, je moet niet weggaan. De belofte van de Vader komt. De 50ste dag is beloofd. Die wordt vervuld. Dan komen de mensen met die twee beweegbroden, met die offeranden van de nieuwe tarweoogst. En die geven ze aan de priester. En dan worden er een heleboel offeranden worden klaargemaakt. Wijzen allemaal naar Christus, want hij is de voleinding der wet. En hij is de openbaring van alle schaduwbeelden. En er wordt er ook een zondoffer gebracht, want anders kan het niet. Je moet ook een offer brengen buiten de lege plaats. Altijd een zondoffer. Zo heeft hij ook geleden buiten de lege plaats. Zo is hij gekruisigd op Golgotha. Zo moest er bij die 50ste dag die vervuld werd, die een heleboel vreugde had, moest de vreugde even onderbroken worden. Want er moest een offer gebracht worden, nog voor de zonde. Was eerst niet nodig met Pasen, want hij was zonder zonde. Maar als het nu gaat voor het volk om God te naderen, en in de toekomst, dat het hele volk tot God zal naderen, dan moet er in alle vreugde even gedacht worden aan Golgotha, moet er een zondoffer komen. En dan schrijft Gods woord, schrijft al die handelingen voort, en daarmee waren ze bezig. Op die dag, op die 50ste dag. En toen wisten de discipelen wat er ging gebeuren. Ze hadden 10 dagen bij elkaar geweest, eendrachtig in gebed. Ze waren met 120 man. Toen werd de Pinkstergemeente, de echte Pinkstergemeente, de eenmalige Pinkstergemeente, werd op dat moment door God gekozen. Door God gekozen. Zoals het schaduwbeeld was, zo werd het vervuld. En Heilige Geest viel op 120 biddende Joden en Jodinnen. En toen werd de bruid geboren, mag ik dat zo zeggen, dan verstaat u het beter. Toen werd door Gods Geest, werden Petrus en Johannes en Jacobus en Maria en Matthias en ieder die erbij was, werden uitgenomen als waren het twee broden op grond van de opstanding, waren hun nu de eersteling van het Joodse volk. God heeft in de feesten, heb ik u net gezegd, de tijden gegeven om God te kunnen naderen voor Israël. Je zou het ook van Gods kant kunnen zeggen. De feesten waren bedoeld om de oogst binnen te halen. En de allereerste was de zoon, was de garve. En de volgende was die 120 Joden en Jodinnen, die op die dag in dialecten, staat er feitelijk, talen. Ieder hoorde hen in haar eigen taal. Het was niet huppel enzovoort, maar het was eigen taal. En toen waren de Joden zo verbaasd, want die hadden gevraagd, wat is dit? En toen hebben ze tegen Petrus gezegd, wat mankeert er aan ons? En Petrus prikte ze in hun hart met het woord, vol van de Heilige Geest. En hij zei, bekeer je. En het koninkrijk zal komen, je zal de Heilige Geest krijgen. En dat hebben die dag de 3000 gedaan, en de volgende dag waren het er al 5000. Toen brak de Heilige Geest in de eerste ronde door om het volk te heiligen en de eersteling eruit te halen. De eersteling die uitgroeide in tijd van luttele jaren naar 10.000 Messias gelovige Joden. En op een gegeven moment kwam dat op het doodspoor te staan. En omdat God een moment in zijn wijsheid, in zijn plan, had gepland om Israël op het dode spoor te laten staan en nu iets totaal nieuws te doen, riep hij Paulus.
En Paulus werd vertrouwd met het evangelie der genade, niet van de wet. Niet de wet leggen op heidenen die geen Jood zijn, die niet besneden zijn. Maar een geweldig evangelie, een evangelie der verzoening. En terwijl de Joden niet verder zijn gekomen tot nu toe dan de vervulling van hun tweede feest, hebben ze toch een belofte daarin. En ik wil u dat vanmorgen verkondigen. Nauwgezet vervult God zijn tijden in Israël. Eerst de opstanding van de Zoon, dan door Heilige Geest de mensen eruit. Die eerste 120 die uitgroeide tot 3000, die uitgroeide tot 10.000, zegt de Heilige Schrift, maar niet het hele volk. En dan gaat die lijn stil. En dan wendt God zich tot Paulus. En hij maakt hem tot een apostel der niet-Joden. Niet ons onder het juk van de wet te brengen, maar een evangelie te verkondigen wat nu al 2000 jaar geldt en wat niet verkondigd wordt. En als je het verkondigd wordt, krijg je gelijk een etiket. Maar Paulus verkondigt dat op grond van het offer van Jezus God tot zijn doel komt met ieder schepsel. De Joden vroegen zich af, wat is dat? Toen de 50ste dag vervuld werd. Nou, het zal je beleven, als dadelijk de 7e maand aanbreekt. Als straks de grote verdrukking is geweest. En het loofhuttefeest wordt. Als volk in zijn land terug is. Als God ze heeft gefloten van het noorden en het zuiden. Dan zal er weer een feest vervuld worden, het laatste feest voor Israël. En dan zal iedere Jood gaan verstaan dat God zijn volk tot zich heeft getrokken. In die ene opgestane. Toen die grotere kring. Om uiteindelijk op het loofhuttefeest gans Israël in zijn koninkrijk te brengen. De 50ste dag werd vervuld precies op de seconde. Het laatste feest, het loofhuttefeest, wordt vervuld precies op de seconde. En op de bellen van de paarden zal staan de Heere heilig. En volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En ze zullen de regering zien van de Messias die wedergekomen is. En zijn volk zal komen tot Gods doel. Een kanaal van zegen voor al die heidenvolken. Die dan zullen weten dat de wet uitgaat van Sion. Geweldig. Maar wat hebben wij er nou aan? Waarom zitten we nou hier bij elkaar? En gedenken we de 50ste dag? God heeft u nooit die 50ste dag gegeven. Dat is uitsluitend een zaak voor zijn volk. God geeft u ook niet het loofhuttefeest. Maar God geeft u het evangelie der verzoening. In het bloed van Jezus zijn al uw zonden gerechtvaardigd. En in zijn dood bent u verzoend. En God zegt, wat doe je daarmee? Geef er antwoord op. Dan ben je wederzijds verzoend. En straks als de bazuin gaat, dan zal ik je binnenhalen als de eersteling uit de heidenen. En als ik zeg dat woord eersteling, dan heb ik het nu al een paar keer gebruikt. Eerst voor Jezus. En toen heb ik het gebruikt voor die mensen toen de Pinksterdag vervuld werd, de 50ste dag. Weet u wat een eersteling is? Ja, die komt het eerst. Nee. De eersteling is een garantie. De eersteling is een zegel. De eersteling is Gods zekerheid. Dat de hele oogst zal binnenkomen. En als u iets wil hebben aan deze predikatie, aan deze dag, aan Pinksterdag, dan zou u in verbazing mee kunnen rekenen. Vanuit heel dat Joodse gebeuren en zeggen de 50ste dag werd vervuld. God haalt de oogst binnen. Eerste eersteling. En dat is de garantie. Anders zou het geen eersteling zijn dat het hele volk komt. Dat hebben kerken ontkend. We zijn op de plaats gaan staan van hen. We hebben al die beloften naar ons toe getrokken alsof wij Joden waren. En we hebben niet ontdekt dat door onder de wet te gaan staan, dat we de genade uitsluiten.
Maar God heeft niet de wet op ons gelegd, maar hij heeft ons zijn liefde geopenbaard. En hij heeft daarvoor één apostel geroepen der heidenen. En die laat precies hetzelfde zien. Daaraan heeft Paulus gedacht toen hij 1 Korinthe 15 schreef. De Paulus kende de Torah, hij kende de schaduwbeelden. Het begint met een garve en dan komen de 2 beweegbroden. Die betekenen dan alle die gehoor geven aan de Messias. Maar het volk keert zich helemaal van af. En dan komt het laatste loofhuttenfeest. Dan haalt de Heer de hele oost binnen. Want de garve was een eersteling. De beweegbroden waren eersteling van de tarwe. En dat is alleen maar een garantie dat ze allemaal komen. Allemaal komen. En toen schreef Paulus over de opstanding. En toen schreef hij 1 Korinthe 15. En hij begon bij het 12e vers te schrijven. Over dat geweldige. Op grond van de garven. Op grond van de opstanding uit de doden. Van de Zoon van God. Gaat hij dan vertellen dat in Adam sterven alle. Alle mensen. Alle mensen. En in de garve, in Christus de opgestane Heer, worden alle levend gemaakt. En dan gaat hij denken aan de schaduwbeelden die geopenbaard zijn geworden. En waar we nu niet de contouren alleen maar van zien, maar waar we de details van kunnen invullen. Dan gaat hij vertellen dat er een opstanding zal zijn in rangorde. Ieder in zijn eigen rangorde. De Israël het schoolvoorbeeld. En dan toegepast op het hele heidendom. De eersteling, Christus. Vervolgens, die van Christus zijn bij zijn komst. En bij de voleinding, daar komt de derde cirkel. Als alles onder de voeten van Christus is gebracht. Als de laatste vijand, de dood. Dat kan niet anders zijn dan de tweede dood, want de eerste heeft alles al prijs moeten geven. De laatste vijand, de tweede dood. Als die wordt opgeheven, ontroond wordt, vernietigd wordt, dan zal Vader, God de Vader, die alles onder de voeten van Christus heeft gebracht, zal dan, als Christus zich onderwerpt aan de Vader, zal de Vader worden alles in allen. Dat is een evangelie. Dat is een evangelie. En hoe weet ik dat het waar is? Nou, waar ben ik mee bezig? Met Leviticus 23, het is waar in Israël. Reken maar. Precies 7 weken en de 50ste dag. En dan komt er een uitgestelde zaak. En dan zegt Zacharia dat er een loofhuttenfeest zal komen. En dan zal gans Israël behouden worden. 3 cirkels. Een kleine. Een grotere. En een totale cirkel. Van het hele volk. En Paulus paste toe. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. En dan bij de voleinding. Zal God worden alles in allen. Ik geloof dat met heel mijn hart. Ik predik dat met heel mijn hart. Dat was de reden waarom dat ik de 2 zusters die heel laat binnenkwamen nog even zei. En dat bedoelde ik. Ik hoop dat je het woord van God van vanmorgen goed zal verstaan. Ik stuur niemand naar de hel. Want God stuurt niemand naar de hel. Vrome middeleeuwen hebben de hel verzonnen. Om de mensen in de kerk te houden. Ze hadden ze beter de waarheid kunnen vertellen. Ze hadden ze beter kunnen vertellen. Dat er geweldige schaduwbeelden zijn. Die jij niet moet proberen te beleven. Maar dat op grond van die schaduwbeelden. Daar een geweldige realiteit is. Christus de eersteling. Alles op grond van hem. En door hem en tot hem. En vervolgens. Die van Christus zijn bij zijn komst. En uiteindelijk. Bij de voleinding. Bij de voleinding. En als ik voleinding zeg, dan hoor ik Paulus zeggen in Romeinen. Christus is de voleinding der wet. Alles draaide om hem. Hij was de vervulling van alle schaduwbeelden. Hij was het ene offer waar alle offers naar wezen. Of het om zijn totale overgave ging, of het ging om zijn vlekkeloze wandel, of het ging om de vreugde. Op de dag die vervuld werd, moet er geplenkt worden. Moeten er vredeoffers komen? Is het goed tussen God en zijn volk als een belofte voor het loofhuttenfeest wat eens zal komen, wat een duizendjarig rijk zal zijn, wat kerken hebben geschrapt en een vage hemel van hebben gemaakt? Maar God zal het vervullen, reken maar. God wil dat Israël telt en op zijn tellen past. En God heeft ons gegeven om via Israël mee te tellen. O Heere, vervolgens zij die van u zijn bij uw komst. En als de laatste vijand onttroond is de tweede dood. Als al die goddelozen gericht zijn. Als al die verschrikkelijke mensen waar God van houdt, omdat hij van zijn vijanden houdt. Hij kan niet anders, hij is liefde. Hij wil niet dat iemand eeuwig op zijn tong bijt. Hij zou het niet kunnen zien. Hij heeft een weg gekozen, via de zoon, om in cirkels allen tegen zijn vaderhart te drukken. En dan zegt God aan me, als hij alles wordt in iedereen. En wij mogen de eersteling zijn uit de heidenen. We hebben hier geweldig iets. We mogen straks hem gaan dienen te midden der hemelingen. We mogen de veelkleurige wijsheid van God te midden der hemelingen. Mogen we tentoonspreiden. En uiteindelijk zal iedere knie zich buigen. En elke tong recht uit het hart belijden. Dat Jezus Kyrios is. Mijn Jezus, uw Jezus, Gods Zoon, de Messias van Israël. O Heer, wat een geweldige zaak. En u zult hem vervullen. Nou, en spoedig. Reken maar. Amen. Elkaar danken. Heere, dank u wel. U heeft ons geen 50ste dag gegeven. Heer, u heeft ons geen 7 sabbatten gegeven. U heeft ons geen jaarweken gegeven, Heer, maar u wilde dat uw volk zou rekenen, Heer, om te leren dat ze op u kunnen rekenen. Heer, u heeft ons iets anders gegeven, een geweldig evangelie der genade, Heer. Heer, dank u wel dat we in mochten gaan op uw verzoenend sterven, Heer, op uw verzoenende dood. Dank u wel, Heer, dat we ons wederzijds verzoend mogen weten. En dat we mogen leven, Heer, door uw geest. Heer, uw geest komt niet op ons. Maar uw geest is in ons gekomen toen we hoorden naar het geweldige woord van Christus. Heer, uw geest, Heer, wil in ons het werk van dienen doen wat u wilt dat de gemeente nu doet. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we ons mogen verheugen. En dat we door de ogen van Paulus veel verder mogen kijken. U werkt niet in 3 cirkels in uw volk alleen, Heer, om het hele volk te redden. Maar u redt de hele schepping, Heer. Heer, u bent ook de schepper daarvan. Heer, wat een geweldige zaak. Dank u wel, Heer. Dank u dat we in de schaduwbeelden van Israël kunnen doorprikken, Heer, naar het geweldige evangelie van onze redding in genade en niet door verdiensten. Door het geloof van de opgestane Heer en niet door ons eigen geloof. Heere, we hebben alleen genade en we hebben niets te presteren, Heer. Al wat we doen, dat is door u, Heer. Heren, dat het tot eer van uw naam mag zijn, tot een lieflijke reuk ons leven als gemeente, Heer. En van ieder afzonderlijk, Heer. Heer, help ons om nee te zeggen tegen het kwaad, Heer, om te wijken van een verkeerde weg, Heer. Heer, om steeds opnieuw ons uit te strekken naar u, Heer, doe het door ons heen. En maak ons, Heer, in deze duistere wereld tot een licht, Heer. Een licht van genade, een licht van verzoening, Heer. Heer, we zijn bereid om elke smaad die daarop ligt, om die te dragen, Heer. Heer, we weten dat niet wij verzoenen, maar dat u de wereld verzoend heeft in de Zoon, dat zegt uw woord, o Heer.
Dank u wel dat u alles onder zijn voeten stelde, totdat hij zich aan u onderwerpte en u wordt alles in alle. Heer, wat een zalige toekomst voor ieder creatuur. Heer, wat geweldig dat wij dat nu al mogen weten. Heer, dank u wel. Heer, we willen u bidden. En voor Joom Pieter, Heer, die thuisgekomen is. Heer, wilt u Ingrid en Paul de rust, de wijsheid geven om het kindje, Heer, op te kweken tot blijdschap, tot vreugde, Heer, van hem beiden. Heer, ontfermt u zich over de zieke, Heer. Heere, geef uw kracht, Heer. Geef uw helende kracht, Heer, daar waar nodig is. Heer, ik denk bijzonder aan Kok, Heer. Heer, help haar in haar pijn, Heer. Heer, help haar weer te kunnen bewegen om u te dienen. Heer, ze doet dat zo graag. Heer, wilt u een keer geven? Heer, dank u dat we ook dit uit uw hand mogen ontvangen. U bent een goede Heer. Heer, we houden ons vast aan het woord wat zegt dat onze voet niet zal wankelen terwijl we op ons gezicht gevallen zijn. Heer, want u belooft niet dat we niet struikelen, maar we zullen nooit van uw weg afraken. Heer, u houdt ons op uw weg naar uw toekomst, Heer. Heer, dank u wel. Heer, bedanken u voor alle liefde onderling waarvan zo even getuigd werd. Heren, ook wij ervaren dat diepe dankbaarheid voor al die gebeden. O Heer, u bent een goede Heer. U heeft ons aan elkaar verbonden, Heer, door dat geweldige evangelie der liefde. Heer, bedanken u ervoor. In die ene naam, in die machtige naam, in de naam boven alle naam. In Jezus' naam. Amen.
Van ons hart tot de Heren. En we zijn ons diep bewust dat de genade van Christus Jezus en de machtige liefde van God de Vader door Heilige Geest met u is en blijft totdat Jezus spoedig wederkomt. Amen.